zusters en broeders, welkom in deze dienst. Voorgaat dominee Klaus Vuurwerf en Martin Niemeyer bespeelt het orgel. De kanselbloemen zijn voor Piet Boutersen in Assen. De collecte en het voorspel van het slotlied is voor onze adoptiekinderen. En de activiteiten voor de komende week, na deze dienst, nou ja, dat is vandaag natuurlijk, na deze dienst is de koffie en thee. Maandagmiddag repeteert hier het koor. Op vrijdagmiddag bent u van harte welkom, want dan is er om 3:30 of vanaf 3:30 de zoete inval. Neem gerust uw partner mee of vrienden of buren, het is altijd heel gezellig. En dan volgende week gaat hier broeder Johannes Regneers voor. En dan heb ik nog een mededeling, ik heb nog een biertje hier. En dat is voor woensdag 14 februari. En dan, of u dan wil opgeven voor de 40 dagen tijd, dan hebben wij dan. En dat is ook met een maaltijd en met een gezellig samen zijn. En dat is dus 14 februari. En het begint om, nou, de inloop 6:15. En dan van echt van 6 tot 7:30 hebben we dan een bijeenkomst. Ik wens ons allemaal een goede dienst.
Thank you. Die vinden we vandaag in het boek Klaagliederen. Het boek Klaagliederen is niet een heel erg bekend boek uit het Oude Testament. En het boek Klaagliederen heet dan ook voluit Klaagliederen van Jeremia de profeet. En in de Engelse King James Bijbel wordt dit vertaald met Lamentations of Jeremiah the Prophet. Het zijn in ieder geval dus klaagliederen die worden toegeschreven aan de profeet Jeremia. En het kleine boekje, het zijn maar 5 hoofdstukken, het kleine boekje is dan ook gesitueerd na het grote boek van de profeet Jeremia zelf. Je hebt dus eerst de grote profeten Jesaja, dan krijg je het boek Jeremia, dan krijg je de klaagliederen van Jeremia en dan komt de grote profeet Ezechia. Deze klaagliederen die zijn expres natuurlijk achter dat boekje van die grote profeet Jeremia aangezet in onze Bijbelvolgorde, omdat er altijd is gedacht dat Jeremia ze heeft opgeschreven, dus daarom horen ze daarbij. In de Joodse traditie, in de Joodse Bijbel, zul je dat boek daar niet vinden. Daar hoort dit boekje, ondanks dat de titel heel erg negatief is, hoort dit titel tot de zogenaamde 5 feestrollen. De kleine 5 geschriftjes waaronder toe behoren Rut, Esther, Hooglied, Daniël en ook dus het boek Klaagliederen. En vandaar dus ook dat ze apart in die Bijbel vermeld staan. Die klaagliederen gaan inderdaad over het klagen van het volk. Want de dichter die hier aan het woord is, die heeft een prachtig gedicht geschreven over hoe Jeruzalem en hoe de tempel verwoest is in het jaar 586 voor Christus door de Babylonische koning Nebukadnezar. Nebukadnezar was een van de grootste koningen die er is geweest, die een hele grote expansiedrift heeft gehad en die ervoor heeft gezorgd dat het hele gebied van het Midden-Oosten destijds onder zijn heerschappij stond, waarbij hij Jeruzalem heeft veroverd, de belangrijkste mensen heeft meegevoerd naar zijn eigen stad Babylon aan de Eufraat en de tempel als zodanig heeft verwoest. En die klaagliederen die gaan dus niet alleen over de verwoesting van de tempel, maar ook over de verwoesting van Jeruzalem. En die verwoesting van de tempel die wordt ieder jaar in de Joodse traditie in Israël nog altijd gevierd op de 9e van de maand af. De 9e af en dat die dag die heet ook de verwoesting van de tempel. Ieder jaar is dat een terugkerende dag waarop die verwoesting van die tempel wordt weergegeven en herdacht. Niet voor niets komt onze term klagen en jeremiëren uit de Bijbel vandaan. Want omdat die klaagliederen worden toegeschreven aan de profeet Jeremia, wordt er ook gezegd van ja, maar dat gejeremieerd, dat heeft allemaal te maken met dat boekje klaagliederen, want jeremiëren is in ons spraakgebruik eigenlijk gelijkgesteld aan klagen, weeklagen over de dingen die je dwars zitten, zeuren. En vandaar dus dat wij dat woord jeremiëren kennen. Maar het is in feite ontleend dus aan het boek Klaagliederen. Het boek is dus geschreven zo rond 586 vanwege de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En ik lees de eerste paar versen lees ik voor. Het is dus echt poëzie en het gaat dus over de stad. Hoe zit zij eenzaam leeg, de eens volkrijke stad? Als een weduwe is zij geworden, die machtig was onder de volken. De vorstin onder de landschappen is onderworpen aan herendienst. Bitter weent zij des nachts, tranen vloeien langs haar wangen. Niemand is er die haar troost onder al haar minnaars. Al haar vrienden werden haar ontrouw, tot vijanden zijn zij haar geworden. Juda is ontvolkt door ellende en door harde dienst. Het woont te midden van de volken, maar vindt geen rust. Al zijn vervolgers hebben het achterhaald midden in de benauwing. De wegen naar Sion treuren, omdat er geen feestgangen zijn. Al haar poorten liggen verlaten, haar priesters zuchten, haar jonkvrouwen zijn bedroefd en zijzelf bitter is het haar. Tot zover dit begin uit de klaagliederen van Jeremia over de verwoesting van Jeruzalem. We zingen hier als antwoord op lied 904, 1 en 2, beveel gerust uw mee.
Hierom zijn onze ogen verduisterd, om de berg Sion,
die woest ligt, waarom de vossen rondlopen. Gij, Heer, zetelt tot in eeuwigheid. Uw troon staat van geslacht tot geslacht. Waarom zou gij ons voor altijd vergeten, ons verlaten tot in lengte van dagen? Breng ons hier tot uw weder, dan zullen wij wederkeren. Vernieuw onze dagen gelijk van ouds. Of zou gij ons geheel en al verwerpen? Zou gij al te zwaar tegen ons storen? En daarmee eindigt het boek Klaagliederen. Wij zingen nog Grote God bij ons.
Was voor hem de weg vrij om Batseba als vrouw te krijgen.
En David werd hiervoor gestraft, onder andere dat hij de tempel niet meer mocht bouwen en dat de zoon die geboren zou worden uit David en Bathsheba bij de geboorte als straf is doodgegaan. De bouw van de tempel was voorbestemd aan zijn zoon Salomo, die daarna uit de gemeenschap van David en Bathsheba werd geboren. Met deze tempelbouw werd begonnen in 951 voor Christus. En deze eerste tempel die werd verwoest door Nebukadnezar in 586 voor Christus. Daarna is men weer begonnen om een nieuwe tempel te bouwen die rond 450 voor Christus werd ingewijd, maar die in het jaar 70 na Christus is verwoest door de Romeinen. En hiermee kwam een einde aan de tweede tempel. De hoge priesters, de rabbijnen, de Sadduceeën en de Farizeeën besloten om de tempel niet weer op te bouwen. De gedachte hierachter was even eenvoudig als simpel. Er woonden inmiddels veel Joodse mensen verspreid over het Romeinse Rijk en God was toch overal. Een gedachte voor een centraal heiligdom heeft men in het jaar 70 na Christus definitief losgelaten. God was namelijk geen God die gebonden was aan bepaalde plaatsen, maar een God die overal bij de mensen was waar mensen in deze God geloofden. Dat is ook de reden dat het Jodendom bijna helemaal geen echte heilige plaatsen heeft. Zelfs de berg Nebo, waar Mozes is gestorven, daarvan zegt de tekst dat zijn graf tot op de huidige dag onbekend is. Dat is expres zo opgeschreven om te voorkomen dat dit soort van plekken, zoals het graf van Mozes, heilige bedevaartsplekken worden. Toch heeft men niet kunnen voorkomen dat het westelijk stukje van de tempel ongevraagd een soort van heiligdom is geworden. Vooral voor orthodoxe Joden is dit een bijzondere plek. Zij gaan er namelijk vanuit dat net zoals vroeger toen de tempel er nog stond, dat de mensen naar de tempel toe gingen om God te raadplegen en te aanbidden. Maar ook letterlijk gingen klagen bij deze muur. Klagen omdat de tempel, hun centrale heiligdom, er niet meer stond. En ze lezen dan stukken uit het Bijbelboek Klaagliederen. En dit zijn niet zomaar klaagliederen. Deze klaagliederen zijn door de profeet Jeremia opgeschreven vanwege het feit dat de tempel verwoest was in 586 voor Christus door Nebukadnezar, de grote koning van Babylon, die het hele gebied in zijn macht wilde krijgen. Saja detail is dat deze Nebukadnezar in het Italiaans Nabucco wordt genoemd en dat Verdi er een opera over heeft geschreven, waarbij de Joodse inwoners van Jeruzalem als slaven worden weggevoerd door deze koning naar Babylon aan de Eufraat en wat het beroemde muziekstuk heeft opgeleverd van het slavenkoor. In deze klaagliederen van Jeremia gaat het dus over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 586 voor Christus. En omdat er stukken worden gelezen bij de muur uit deze klaagliederen, wordt deze muur dan ook wel de klaagmuur genoemd. Overigens niet door de orthodoxe Joden zelf. Zij spreken altijd over de westelijke muur van de tempel en zullen nooit de naam klaagmuur in de mond nemen. Het bijzondere aan de klaagmuur is dat je tussen de uitgeholde voegen van de stenen briefjes kunt plaatsen met een gebed tot God. Vroeger, toen de tempel er nog was, kon je gewoon binnen bidden. Maar nu dat niet meer kan, is daar de traditie ontstaan om je gebeden aan God op een briefje te schrijven en deze tussen de stenen te plaatsen. En wie denkt dat het maar om een paar briefjes per dag gaat, die heeft het goed mis. Want iedere dag bij afsluiting van de muur en wanneer de toeristen weg zijn, worden al die briefjes opgehaald, want anders zouden de spleten en de voegen heel snel vol zitten en zouden er geen briefjes meer bij kunnen. De toeristische dienst zegt dat al die briefjes in een speciaal depot worden bewaard, waar ze op een natuurlijke manier vergaan. Maar wie zal zeggen, om het proces wat te versnellen, dat die briefjes gewoon worden vernietigd? Want het depot is een heilige plek waar niemand bij mag komen om te zien wat er nou echt met die briefjes gebeurt. En op de 9e van de maand af wordt zelfs de verwoesting van de tempel gevierd met een speciale herdenkingsdag. Net zoals wij doopgezinden ook een speciale herdenkingsdag hebben met 25 januari 1525. Uit archieven doet blijken dat de eerste doop heeft plaatsgevonden van enkele mensen die zich in Zwitserland afkeerden van het Rooms-Katholicisme. Daarvoor zullen er ook best wel mensen zijn geweest die er ook zo over dachten, maar daar zijn geen geschreven documenten van overgebleven. Mensen als Johannes Hus uit Praag, die zo rond 1400 actief waren, die hadden eigenlijk dezelfde ideeën, maar daar zijn geen schriftelijke bronnen over bekend. En vandaar dus ook dat het een slag in de ruimte is geweest om maar te zeggen dat in 1525 het doperdom is begonnen. Dat betekent dus volgend jaar 500 jaar traditie. En net zoals de klaagmuur hebben doopsgezinden geen vaste heiligdom. Hoewel velen toch graag naar Witmarsum komen om te zien waar Menno Simons geleefd heeft, maar een echt heiligdom met een verering is dit niet. Natuurlijk kun je bij dat monumentje wel bidden, dat moet iedereen zelf doen. Maar briefjes achterlaten als gebed voor God tussen de spijlen en de voegen van het monument, dat zit er natuurlijk niet in. En er is ook geen nakomeling van Menno Simons die die briefjes gaat weghalen daar midden op de klei tussen Wolfswart en Harlingen. Want net zoals de tempel nooit weer herbouwd is, vonden en vinden doopsgezinden dat God daar is waar mensen het belangrijk vinden om samen te komen vanuit die naam. Ze bouwden dan ook geen kerken, maar vermaningen. En het gebouw heeft dus ook niet een heilige status, maar is daarentegen wel een ontmoetingsplaats. En als je kijkt uit wat voor vreemde apostelen de doopgezinden destijds bestonden rond 1525, dan is het nog een wonder dat ze de tand destijds hebben doorstaan en dat ze er na 500 jaar nog steeds zijn. Want net zoals nu waren de gemeentes toen ook heel klein. Bij de opkomst van de doperdom was het maar moeilijk om te zeggen dat het grote hoeveelheden waren. Rond 1525 tot 1535 waren er soms groepen die zeer extreem in de leer waren en die dachten dat het koninkrijk Gods al was gekomen. In Amsterdam gingen in 1531 mensen naakt de straat op om zo de stadsoverheid omver te werpen en te zeggen dat God het nu voor het zeggen had. En in Münster werd dit nog eens dunnetjes overgedaan. Daar wisten ze de bisschop inderdaad met zijn bestuur te verdrijven en dacht hun leider Jan uit Leiden erover om een godstaat op te richten met hemzelf als een nieuwe koning David en een grote haremschare erbij. Kijk, en zoiets is altijd tot mislukken gedoemd. Als je God alleen laat regeren, dan komt daar helemaal niks van terecht. Een godstaat is niet mogelijk. Je moet namelijk wel een dagelijks bestuur hebben die de zaken wat coördineert en ervoor zorgt dat de zaken niet te veel uit de hand lopen. De bedoelingen van hoe God de mens en de wereld heeft bedoeld, die moeten namelijk wel uitvoerbaar blijken te zijn. En gelukkig zijn er wel wat mildere doopsgezinden geweest als Menno Simons en Lennart Bouwens, die voet aan de grond hebben gekregen en ervoor hebben gezorgd dat alles wat gematigder is geworden, zonder hun geloofsdoelstellingen uit het oog te verliezen. Eigenlijk is onze doopsgezinde traditie een hele mooie, prachtige vaas, met vooral veel kleuren. Kleuren die symbool staan voor de diversiteit van de mensen die betrokken zijn. En misschien spat er wel eens een scherfje af van die vaas, maar de kunst is dat wanneer je je doopgezinde traditie belangrijk vindt, dat je die niet uit je handen laat wegwippen om iets helemaal nieuws te beginnen van wat nog overblijft. Het gemeente zijn is namelijk heel erg belangrijk in onze doopgezinde traditie. Natuurlijk, we zijn geen doopgezinden meer van de 16e eeuw. Maar met bijna 500 jaar traditie is het wel zaak om vanuit de vaas die doopsgezind heet bloemen in die vaas te krijgen, zodat die vaas niet uit elkaar spat, maar het beginpunt is voor regio-samenwerking. En we klagen het af. Maar het Jodendom zelf ziet die westelijke muur van de tempel dus ook niet als een reliquie, maar juist als een startpunt van een levende gemeenschap die in God gelooft. Daar waar mensen samen zijn die het belangrijk vinden om in God te geloven. Zij zullen dus dat stukje muur ook nooit de klaagmuur noemen. En daarom mogen doopgezinden ook wel klagen over van alles, maar zorg er dan voor dat dat nooit klagen wordt zoals buitenstaanders de klaagmuur bestempelen. Want we hebben een rijke traditie van bijna 500 jaar. Een traditie waar we trots op mogen zijn. En zolang er mensen zijn die dit belangrijk vinden, zal deze traditie op de een of andere manier toch voortgezet worden, ook al is het met hele kleine aantallen verspreid over grote regio's. De klaagmuur is geen heiligdom en ook onze vermaningen zijn geen heiligdom. Het belangrijkste is dat zolang er mensen zijn die het mens- en wereldbeeld van God belangrijk vinden, dat er over en weer contacten plaatsvinden tussen deze mensen en er gemeentevorming kan plaatsvinden. En daarvoor moet de vaas, die al 500 jaar doopsgezind heeft, niet vallen en breken, zodat er alleen maar scherven zijn waar je mee verder kunt. Maar is het zaak dat er in die vaas bloemen worden gezet. Bloemen als feest dat onze traditie al bijna 500 jaar bestaat. Amen. vroeg hervormingskoraallied, wat in 1545 ontstaan is in Straatsburg en wat in 1547 in Genève is uitgegeven. De beide steden die aan de bron, die de bron zijn van de reformatie, van de hervorming. En we hebben geluisterd naar de omspeling van hoe Johan Pachelbel in de barok dit koraal heeft bewerkt en hoe Christoph Bach, de zoon van Johann Sebastian Bach, dat koraal ook op een bepaalde manier polyfoon in elkaar heeft weten te smeden. Het belangrijkste is dat het koraal eigenlijk ook als psalm 140 in ons liedboek terecht is gekomen. En dan heet het niet met wie er in heugste neuten zijn, maar dan heet het bescherm mijn Heer, behoed mijn leven, dat door geweld wordt overwand. Bedwing hen die naar onrecht streven, wie je strijd lust, elke dag ontbrandt. Dit naar aanleiding van de tekst, naar aanleiding van Jeremia de profeet. We willen samen stil zijn. We klagen wat af. We jeremiëren wat af. We zijn mensen die heel gauw klagen over dingen die ons niet ernst zijn. Maar het klagen in de liederen van Jeremia is toch even van een andere orde dan het klagen dat dingen niet zo gaan zoals je wilt. De essentie van hun godsdienst lijkt te zijn verdwenen. Er is niks meer en alles waar ze voor stonden, dat is helemaal weg. Er zijn zelfs mensen uit Jeruzalem weggevoerd. Weggevoerd net zoals in de jaren 1941 tot 1944. En het is dan ook niet voor niets dat in Westerbork ook een tekst uit Klaagliederen staat, waar de spoorwielen zijn opgebogen om zo aan te geven waar die reis naartoe ging. En zo kan het ook met onszelf gaan. Dat we het soms niet meer zien zitten. Dat we bezorgd zijn voor de toekomst. Dat we niet weten hoe het komt. Of dat we plotseling te maken hebben met onze gezondheid die niet meer wil zoals je het eigenlijk allemaal had bedacht. En ook dan is het soms moeilijk om een weg te vinden. Is het soms moeilijk om op God te vertrouwen. Maar toch, als je de klaagliederen goed leest, dan zie je dat ondanks alles, dat er toch sprankjes van hoop zijn. Dat er ondanks alles, dat het geloof je toch weer op het goede spoor kan zetten. Want God is een God van liefde. God is een God die met de mensen mee wil trekken, opdat het onrecht en alle ellende niet in de wereld meer zal plaatsvinden. En vanuit die intentie zingen we met onze Vader dat God een bron is voor ons mensen. Amen.
Thank you.
Hij geeft mij dag en nacht, mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht. Wij zingen zo meteen als laatste lied met elkaar lied 416 en tijdens het voorspel zal worden geconfronteerd. Vrede niet verliezen. Amen.